BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 324 van de invasie. Met nog steeds, denk ik, de blik op Soledar. Hè?
Ja, het zit. Ja. Oekraïne blijft dus zeggen dat het niet zo is dat Rusland dat helemaal heeft veroverd. Dat wordt ook wel bevestigd uit andere bronnen. En wat ik ook las, dat is wel interessant, dat Rusland heeft dus. Er zitten nu troepen uit Wit-Rusland, hè, weg te halen naar Soledar toe. Huh. En dat raakt natuurlijk weer het verhaal van, komt er nou een offensief aan vanuit Wit-Rusland?
Nou, even over Soledar. Ik bedoel, als je gewoon nu kijkt wat daar gebeurt. Hè, dus de Russen zijn in het centrum gesignaleerd. Nou, je kunt toch wel feitelijk aannemen dat die stad gevallen is. Mm-hmm. Het is echt iets wat van uur tot uur verschilt, hoor. Dat moet ik onmiddellijk toegeven. Maar dit wordt inmiddels ook niet meer ontkend door de Oekraïnse generale staf. Hoewel die zijn kaken stijf op elkaar houdt van wat dit nou eigenlijk gaat betekenen. Maar ja, dit is toch wel belangrijk, hoor. Als Soledar daadwerkelijk valt.
Ja, want het is maar een klein dorpje, toch?
Ja, van militair gezien stelt het feitelijk niet zo gek veel voor. Maar psychologisch is het natuurlijk buitengewoon belangrijk. Psychologisch is het belangrijk omdat je van daaruit in principe in staat bent om vanuit het noorden Bakhmut in te sluiten. Mm-hmm. En Bakhmut is eigenlijk symbool komen te staan voor de vreedheid van Rusland. De wijze waarop ze eigenlijk de aanvoer van militairen voor de verovering van Bakhmut misbruiken. In die zin dat het gewoon kanonnenvlees is, want ze worden allemaal neergemaakt door de Oekraïners. En voor de Oekraïne is het van belang, omdat daarmee de Oekraïnse heroïek wordt benadrukt. Hè. Dus het is symbolisch van groot belang. En dat betekent dus ook dat als een stad als Soledar valt, en ik ga er nu wel vanuit dat het geval is. Hmm. Ja, dan is het psychologische effect daarvan niet te onderschatten, hoor. He, dus dan kan het strategisch, militair strategisch, niet zoveel voorstellen, maar het psychologische effect is echt heel groot.
En het heeft zeker ook effect op het hele verhaal over de tankleveringen. Want dat betekent dus dat Oekraïne dan versterkt moet worden. Klopt dat, Rob?
Ja, exact. Ja, nee, daar ben ik volstrekt met je eens. Ik bedoel, kijk, wat je dus nu ziet is dat westerse leiders erachter komen dat een Oekraïense overwinning niet zeker is. Mm-hmm. Dat er eigenlijk maar een kleine, ja, hoe zeg je dat in het Nederlands, een window of opportunity is, een mogelijkheid is om heel snel Oekraïne te versterken voordat een nieuw groot offensief gaat aankomen. Ja, ja. Dus je kunt dit niet loszien van wat hier gebeurt en die tanks die nu geleverd worden, van de hele discussie over een nieuwe mobilisatiegolf, over het herpositioneren van Russische troepen, maar ook wat Zelensky voortdurend zegt, Bakhmut mag niet mag niet vallen. Want als dat gaat gebeuren, dan ligt inderdaad de weg open naar de rest van de Donbass. Dat hoeft dan nog steeds niet zo te zijn. Maar psychologisch gezien is die klap enorm groot.
En dat is dan de reden dat het ineens zo snel gaat waarschijnlijk. Hè? Want vorige week kwamen ineens de gevechtsvoertuigen, de Bradleys en de Marauders. Ik haal ze inmiddels een beetje door elkaar. En nu lijkt het er echt op dat die tanks gaan komen. Ik zag ook een woordvoerder van het Pentagon. Die had gezegd dat de VS geen bezwaar hebben tegen het leveren van tanks door bondgenoten aan Oekraïne. Exact. En dat zal wel weer druk op Duitsland zetten. Hè?
Ja, de druk op Berlijn is dus hartstikke groot. Hè? Ook intern. Habeck heeft gezegd van het is namelijk zo dat Duitsland moet dus toestemming geven aan Leopard tanks in Poolse handen. En tot nu toe twijfels erover. Habeck heeft gezegd van luister eens, wij kunnen dat niet meer verbieden. We kunnen niet andere mensen een besluitvormingsmacht ontnemen, weet je wat? Dat heeft het over de Polen. Hè? Nou, je ziet dat Engeland met zijn Challenger tanks, dat is gewoon een drukmiddel om voor Duitsland om die Leopard tanks ook goed te keuren via Polen. Hè? We zien het Pentagon nu. We hebben Frankrijk gezien met die baby tanks, zo noem ik ze maar eventjes. Hè? Dus de druk wordt steeds hoger en hoger. En ik denk eigenlijk dat dat ook gaat, dat Duitsland omgaat. En dat Polen die Leopard tanks kan leveren.
Ja, dat denk ik dus ook. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Die kans is vrij groot en waarschijnlijk binnen een week al, als dan de sprake is van de nieuwe conferentie op Ramstein, waar zeg maar de hulp aan Oekraïne wordt gecoördineerd, dan zou best dit besluit wel eens een keer genomen kunnen worden. Ja. Maar ja, jongens, realiseer je dat er echt een omslag is in de stemming, hoor, op dit ogenblik. Die heb ik al een tijdje geleden geconstateerd, maar nu constateer ik hem nu nog veel harder. Mm-hmm. Namelijk dat, dat Oekraïne toch niet zeker is van een overwinning. Ik vond dat daar veel te veel, dat mensen daar veel te veel van uitgingen. Mm-hmm. Dat het op Twitter gebeurt, dat kan ik me voorstellen. Mm-hmm. Maar ik zag dat ook bij politieke leiders gebeuren, van dit gaat Oekraïne gewoon winnen. Nou, die omslag is er nu echt, hoor. En ja, dus we komen nu echt, dat is ook weer zo'n cliché van, we komen in een nieuwe fase terecht. Want in zoveel nieuwe fases zijn we niet terechtgekomen. Maar nu komen we denk ik wel in een nieuwe fase terecht. Waarbij ook het van groot belang is om te kunnen kijken of Rusland nog over voldoende industriële capaciteit beschikt. Ja. Om bijvoorbeeld nieuwe wapens, nieuwe munitievoorraden aan te leggen, nieuwe raketten te maken. Dat zijn nu allemaal dingen die heel erg belangrijk worden. Ja.
Maar de reden dat tanks tot nu toe niet werden geleverd aan Oekraïne was toch niet dat we dachten dat Oekraïne ze niet goed kon gebruiken. Dat was dat het een te grote stap in escalatie zo met Rusland het zou zijn. Is die inschatting dan ook veranderd? Lijnen.
Kijk, tijdens elke oorlog, en dat had je ook tijdens de Koude Oorlog, heb je rode lijnen. Daarvan weten alle partijen dat ze ze niet mogen overschrijden. Sommige dingen zijn dan gewoon toegestaan. Nou, denk even aan de Koude Oorlog. Tijdens de Koude Oorlog was het gewoon toegestaan om bij elkaar te spioneren. Het was toegestaan om propaganda te bedrijven bij elkaar. Disinformatiecampagnes te organiseren. Een ideologische competitie te organiseren. Een culturele competitie te organiseren. Invloed uit te oefenen. Binnen elkaars invloedssferen, mits het maar niet met militairen waren, gebeurde. Nou, dat soort dingen, dat was eigenlijk afgebakend, dat mocht. Dat zie je dus nu ook op dit ogenblik gebeuren. Wat mag in de ogen van de Russen, en dat is ook wat de Amerikanen en de NAVO-bondgenoten aan het doen zijn, is eigenlijk gewoon een proxyoorlog voeren, zonder dat ze er zelf bij betrokken zijn. Een rode lijn die daarbij is, net zoals tijdens de Koude Oorlog, is dat je niet openlijk en zelf gaat bemoeien in de invloedssfeer van een ander. En nu zie je dus dat grote aanvallen met Europese, Amerikaanse wapens op Rusland zelf taboe zijn. Dat is een rode lijn.
Ja, ja.
Het is ook een rode lijn om nog zwaardere wapens te gaan leveren. En de angst is, net zoals tijdens de Koude Oorlog, dat er dan sprake kan zijn van een onbeheersbare dynamiek. En een onbeheersbare dynamiek is gewoon een escalatie die je in de hand hebt, waardoor de NAVO zelf bij een oorlog kan worden betrokken. Deze lijn die ga je nu over met de levering van nog zwaardere wapensystemen. En die ga je helemaal over als je bijvoorbeeld ook straks jachtvliegtuigen gaat leveren. Want dat zou ook maar zo nu kunnen gaan gebeuren.
Ja, waar het eigenlijk op neerkomt, jongens, is dat tot nu toe was het zo dat als er maar gewoon geen NAVO-militairen of Amerikaanse militairen zelf in die apparaten gingen zitten, dan was het goed. En als je maar niet hele zware wapens met grote drachten doet.
Ja,
en nu is het zo, nu gaan we dus wel tanks en ook zware wapens, de hele grote dracht nog niet overigens. Hè.
Nee.
Dat doen we dus, maar tanks zijn...
Dat is de volgende stap. Dat is de volgende stap. En realiseer dat de Russen, die houden dus ook rode lijnen in de gaten.
Ja.
Die vallen niet de aanvoer van wapensystemen in Europa aan. En dat is echt heel erg belangrijk. Hè. Daar zit gewoon de crux. Op het moment dat de Russen zeggen van, hoor eens even, dit soort wapensystemen, die tanks, die raketten, die willen we niet, want dat is een directe bedreiging voor ons. Dan vindt dus dat Rusland een rode lijn wordt overschreden. En gaat dan zelf ook een rode lijn over. Namelijk bijvoorbeeld het bestoken van de aanvoer van wapentransporten in Europa zelf. Dus daar moet je rekening mee houden.
Dat is dan zo'n onbeheersbare dynamiek die je dan krijgt.
Dan krijg je dus een onbeheersbare dynamiek. En de Amerikanen doen dat vrij slim. En ik moet zeggen, de hele NAVO doet dat vrij slim. Die gaan iedere keer net niet die rode lijn over. Maar de angst bestaat dat als je dat met zo'n tank doet, dat je daarmee een nieuwe kwalitatieve slag maakt in deze oorlog. En dat bijvoorbeeld daarna ook de levering van die ATACMS, die lange drachtsystemen voor die HIMARS, dat die mogelijk wordt. Of de levering van jachtvliegtuigen mogelijk wordt. En de volgende stap is dat je zelf mee gaat vechten. Dus er zit een behoorlijke hoeveelheid onzekerheid in dit soort besluiten, omdat je niet precies weet hoe die dynamiek zich zal gaan ontwikkelen.
Je kan het mooi vergelijken met, weet je nog, die afzwaaieraket in Polen? Nou, dat was echt even heel erg spannend, maar vrij snel kwam het erachter dat het gewoon een Oekraïense afweerraket was, toch?
Ja.
Die daar gekomen was. Hè? Nou, stel je inderdaad, de Leopard tanks worden geleverd en Rusland met een lange afstandsraket valt dus dat depot daar aan. Ja, dat is echt heel erg gevaarlijk. Hè?
Mm-hmm.
Dat is een enorme escalatie. Ja. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen dat ook die Bradleys, weet je wel, en die Abraham tanks die naar Polen toe gaan, of waar gaan ze naartoe, naar Roemenië, die worden dan misschien ook wel doorgegeven aan Oekraïne. En dan escaleren we zo vrolijk verder, weet je wel.
Ja, en dan het probleem waarmee je nu zit, is dat dus je, als je er nog zwaardere wapens gaat leveren, dan kunnen rode lijnen worden overschreden. En tegelijkertijd, als dat gebeurt, dan heb je diezelfde zware wapens waarmee je de rode lijnen overschrijdt nodig om jezelf te kunnen verdedigen in geval van escalatie.
Ja.
Dat is gewoon het dilemma waarvoor je nu staat. En dat dilemma, ik vrees dat we daar de komende weken, maanden nog heel vaak over gaan praten.
Ja. En wat ook nog speelt, jongens, is het volgende. Stel je voor dat Rusland zich verbetert en Oekraïne verbetert zich ook. Hè? Dan krijg je dus weer een nieuwe padstelling. Hè? En dan zijn er nog meer mensen dood. Ik ben geen pacifist. Maar het is wel zo dat uiteindelijk is dat een inspiratiebron, als het langdurig vastzit, om toch maar eens te gaan zeggen, is dit nou zo handig als we eigenlijk allemaal...
Nou ja, dat is natuurlijk wat Henry Kissinger op 99-jarige leeftijd constateert. Dat is precies, precies deze school van denken. En ik durf er echt een weddenschap op af te sluiten, hoor. Dat we een veel meer debatten gaan krijgen over hoe komen we hieruit? Hoe gaan we deze oorlog beëindigen? Hoe zorgen we ervoor dat het toch op een of andere manier wordt aangestuurd op een wapenstilstand? Want dat wordt nu ook het belang van het Westen om dat te doen. Dat was het belang van het Westen niet. Maar op het moment dat je voor dilemma's komt die ik net heb geschetst, ja, krijg je gewoon echt deze discussies. Dat kan niet anders.
Ja.
En dit moet je ook zien in het licht van de benoeming van Gerasimov. Want volgens mij zouden we het daar ook nog even over gaan hebben.
Gerasimov zelf benoemd tot commandant van de Russische troepen in Oekraïne. Nadat eerst die Surovikin 4 maanden geleden nog maar werd binnengehaald als de man die de klus ging klaren. Ik begrijp het niet helemaal.
Nou ja, ik begrijp het wel. Kijk, wat Surovikin ook niet kon. Kijk, wat hij gedaan heeft, Surovikin, is eigenlijk de organisatie zo omgebouwd dat een verdediging echt beter mogelijk was. Dus hij heeft vanuit Russisch perspectief gewoon goed werk verricht. Wil je gaan opschalen en wil je opnieuw gaan mobiliseren, dan zul je echt de hele commandostructuur totaal moeten opschudden. En dat betekent dus dat je een commandant hebt die een aantal ondercommandanten heeft die kan aansturen. Om ervoor te zorgen dat lucht, land en zeeoperaties compleet worden geïntegreerd. En dat je dus ook in staat bent, waar Surovikin al een poging toe heeft gedaan, om de landoperaties veel beter te integreren met bijvoorbeeld luchtsteun en met een veel betere logistiek. Dus je moet er gewoon één grote, georganiseerde gevechtsmachine van maken. Surovikin kon dat niet. En Gerasimov, omdat dat de hoogste militaire leider is, zou dat in theorie kunnen. In theorie. Want ik denk dat hem dat ook niet lukt. Maar daarvoor zitten er gewoon te veel weeffouten in die Russische krijgsmacht.
En wat ik er ongelooflijk interessant aan vind, is dat een heleboel dingen. Surovikin was dus de man die ook besloten heeft om het Gerson terug te trekken. Weet je nog? Hij was in staat dus ook tot matigingen. Surovikin was de man die de favoriet was van Prigozhin. Prigozhin kon dat met die man vinden. Gerasimov en Prigozhin die staan op, die mogen elkaar helemaal niet.
En Prigozhin is van de Wagner-groep, die militie.
Exact. Dus we hebben dus een interne struggle aan de gang. Nou, de hoop dat Gerasimov het beter gaat doen met die commandostructuur is niet zo vreselijk hoog. Want hij was de man die tegen Poetin zei, nou, we gaan lekker Kiev aanvallen. Ja. En dat wordt een walkover. Hè?
Ja.
Dus die man heeft een probleem, volgens mij.
Weet je, jongens, ik denk eerlijk gezegd dat de belangrijkste reden om Gerasimov te benoemen is om van hem af te komen. En ik heb het niet gelezen in de kranten, maar ik weet ongeveer hoe dat eraan toe gaat. Dat, althans, dat denk ik te weten. In die hoogste regio. Ik heb Gerasimov meerdere malen ontmoet. Hij heeft inderdaad enorme steken laten vallen met betrekking tot deze organisatie. Want uiteindelijk was hij militair verantwoordelijk, mm-hmm. als hoogste militair. Ja. De minister is dan, laten we zeggen, meer politiek verantwoordelijk. Maar Gerasimov, die heeft gewoon, onder zijn leiding is het plan in elkaar geknutseld om dit te doen. Nou, dat is natuurlijk een falikante mislukking geworden, althans initieel. En dat probeert ze nu rechten te breien. Mm. En ik denk dat hij nu wordt gevraagd van, oké, je hebt dit veroorzaakt, los het dan nu ook maar op. Mm. Ik bedoel, ja. ik ben lang genoeg baas van iets geweest om ook zo inderdaad met mensen te kunnen omgaan. Mm. Van, oké, jij denkt dat je het goed weet, dan probeer het maar. Los het maar op. Nou, dat lukt dan meestal niet, dan ben je van hem af.
Ja. En dan is er nog een puntje. Mark Cagliotti, de grote Ruslandkenner, die vindt dus dat het besluit om Gerasimov aan te stellen, ziet hij ook als een indicatie dat er dus echt een offensief aan zit te komen vanuit Wit-Rusland. Hè? Nou, zelf, ik ben een leek, maar jongens, ik zie alleen maar dat de Russische soldaten worden weggehaald uit Wit-Rusland naar Soledar. Ik zie gewoon nog niet voldoende mensen in Wit-Rusland. Ik zie dat allemaal nog helemaal niet zitten dat gaat gebeuren.
Nee, niet op korte termijn. Maar je weet ook dat er worden op dit ogenblik 150.000 tot 200.000 nieuwe recruten echt opgeleid. Daar moet je wat mee. Die kun je inzetten in de Donbass, maar die kun je ook inzetten voor een nieuwe aanval vanuit het noorden. Er wordt gesproken over een nieuwe mobilisatie. Er wordt nagedacht over een permanente vergroting van de Russische strijdkracht van pakweg 1,35 miljoen mensen naar 1,5 miljoen mensen. Er moeten 20 divisies bijkomen in 2023. Ja, nee, dit is niet op een achternamiddag geregeld. Dit duurt maanden. Ja. Dus je kunt eerder constateren dat zo'n benoeming in combinatie met die hele discussie over het opplussen van de hele Russische krijgsmacht, ja, dat erop duidt dat Poetin zich voorbereidt op een hele lange strijd.
Ja. Exact. Want voordat je dus daar echt vruchten van hebt, hè, dan praat je niet over maart, maar dan praat je op zo'n vroegste juni, juli, augustus.
Ja, ja exact. Dat is het hele probleem. En daar is ook nog een keer aan gekoppeld de hele discussie over de industriële basis in Rusland. Ja, dus er heeft zich een bizar toneelstukje weer eens een keer voorgedaan. Waar een plaatsvervangend premier van Rusland feitelijk de les werd gelezen door Poetin. En die plaatsvervangend premier, wat is dat, Manturov heet hij geloof ik. Die heeft gezegd van ja de orders die zijn nog niet ingediend bij de defensieindustrie voor nieuwe spulletjes. En Poetin die zegt van ja, waarom is dat dan niet gebeurd? Want die orders liggen al een hele tijd klaar, maar ze worden maar niet ingediend. En er wordt ook geen nieuw personeel aangetrokken. Dus daar is echt nu op dit ogenblik wat aan de hand. En je ziet dus ook dat die industriële basis van Rusland, dat loopt gewoon niet goed. En dat blijkt ook uit het feit dat in sommige delen van het land 75% minder artillerievuur wordt afgegeven... Omdat er gewoon geen artilleriestukken meer zijn. Ja.
Dus onbeheersbare dynamiek, heb ik vooral genoteerd, is waar we op moeten letten de komende tijd.
Ja, dat denk ik wel. En dat is ook precies de discussie, de achterliggende discussie die we nu zien met betrekking tot de levering van tanks. Omdat je daar dus eigenlijk een lijn mee overgaat die voor de Russen kan betekenen dat ze gewoon een reactie daarop moeten formuleren.
En het is ook een dilemma, hè, jongens, want als er dus echt een offensief komt deze zomer vanuit Wit-Rusland, ja, dan heb je die tanks in het noorden wel nodig. Hè? Mm. Alles is een dilemma hier. Hè?
Ja.
Want als Kiev valt, dan is het gebeurd.
Ja, en dit betekent gewoon, en daar ben ik rotsvast van overtuigd, dat we de komende weken steeds meer discussies zullen gaan zien over hoe maken we een einde aan die oorlog, hoe kom je tot vredesonderhandelingen, wat zijn dan de concessies die Rusland en Oekraïne moeten gaan doen? Maar het hele idee dat Oekraïne het hele land gaat schoonvegen, dat lijkt mij, ja, op dit ogenblik lijkt me dat niet echt realistisch om dat te veronderstellen. Je weet nooit wat er gaat gebeuren in de toekomst. Hè? Voorspellen wat dat betreft is buitengewoon lastig. Maar ik zie de stemming op dit ogenblik echt omslaan.
Ja. Ja. Dank weer voor vandaag. Morgen spreken we Damon Goris over Iran, waar een revolutie broeit. En ook daar een connectie met Rusland die we moeten bespreken. Tot morgen.
Tot morgen.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.